zo gaan we naar Jesaja 56. Is het aan het opnemen? Oké. Dit zegt de Heer. Amen. Dit zegt de Heer. Handel rechtvaardig. Handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt, hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. Vers 3. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer. De eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Wauw. Een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn. Wie zijn dat? Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt. Ieder die vasthoudt aan mijn verbond. Wat krijgen zij? Wel, vers 7 zegt, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Does that ring a bell? Rinkelt dat een bel, Janine? Huis van gebed voor alle volken. Wie heeft dat weer herhaald? Wie heeft dat weer gekoteerd? Wie heeft dat weer geroepen? Jezus, amen. In de tempel, wanneer dat hem al zijn treinig was. Huis van gebed, daar komen we strak op terug. Ik wou gewoon even zien of iemand een connectie maakt. Want hier zit zoveel in. Dat we waarschijnlijk op één... Dat je dit waarschijnlijk niet helemaal gaat begrijpen. Dat je het naar huis moet gaan nemen. Dat je het strak morgen, overmorgen, woensdag nog eens moet gaan lezen. En zeggen van, heren, ik heb het niet allemaal begrepen. Ik heb het niet allemaal kunnen bevatten tijdens de zondag. Maar geef me iets nieuws vandaag. Alleen maar in dit hoofdstuk. Zo spreekt God de Heer die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Oké, in dit hoofdstuk, laten we eerst bidden in Jezus' naam. Vader, laat uw woord voortgaan, Heer. Laat het volbrengen dat wat het moet volbrengen. Laat niets of niemand en geen enkele onreine geest of koppige geest, Vader, tegenhouden wat u wilt bewerken in de harten van deze mensen en die online zijn en al diegenen die het nadien nog kunnen beluisteren online, Vader. Laat het doen waarvoor het woord doen waarvoor u het heeft geschapen. In Jezus' naam. Amen. Dus voor 2 weken geleden hebben we gezien in Jesaja 54 de wonderlijke beloftes De wonderlijke beloftes die de dienaar van de Heer met zich meebrengt. Het spreekt over een leidende dienaar die de dienaar van de Heer, dus de volgelingen van deze Messias, autoriteit geeft en spirituele beloftes enzovoort. We hebben vorige week ook gezien fantastische bepalingen in Jesaja 55. Maar vandaag gaan we verder en we zien hoe ver dat deze bepalingen van het nieuwe verbond dat aangekondigd is in die hoofdstukken, hoe ver dat die eigenlijk wel reiken. Het gaat verder dan alleen maar de natie van Israël. Het gaat verder dan alleen maar zij die besneden waren in het vlees. Hoofdstuk 56 vertelt dat er een periode komt dat het heil van de Heer niet alleen is voor één speciaal volk, maar dat het zal zijn voor alle volkeren. En ik dank de Heer dat dat zo is, want anders zouden we hier niet vandaag zitten, nietwaar? Voor ons klinkt het misschien normaal om te horen dat ook, ja, tuurlijk is God voor iedereen. Maar voor Israëlieten die de wet gewoon waren, en als je even terug kan naar vers 3 van Jesaja 56. Voor Israëlieten die de wet gewoon waren, was dat niet normaal om God te horen zeggen dat de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, zelfs wordt opgenomen in het verbond van de Heer, een nieuw verbond. De vreemdeling, daarmee bedoelen ze de heiden, al diegenen die geen natuurlijk Israëliet waren. Niet alleen de vreemdeling, zelfs de eunuch, spreek ik dat goed uit? Eunuch? Eunuch? Eunuch. waar zijn vreemden die zich met de Heer verbonden, laten niet zeggen de Heer zonder mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Een eunuch was een gecastreerd man. Ja? Dat was een man die ofwel door keuze gecastreerd was, ofwel door een keuze van iemand anders, ofwel door geboortedefecten. Ik weet niet welke reden, maar de Bijbel, de wet van Mozes, was zeer duidelijk in Deuteronomium hoofdstuk 23, vers 2, dat zo'n mensen, en in een andere vertaling noemen ze dat een ontmande man, hè, een ontmande man, een man die ontmand is. Hè. En de Bijbel in de wet zegt, mannen bij wie de zaadbal zijn geplet of het lid is afgesneden, dat is redelijk grafisch, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. O, garmen die mensen. Je moest maar zo iemand zijn, hè, bij wie het werd u aangedaan als kind, om een of welke reden, want er waren er ook andere volkeren en religies die dat deden, omdat ze dachten dat ontmande mannen dan heiliger gingen zijn en vromer gingen leven. Hè. Ze zouden dan niet achter vrouwen aanjagen, die werden dan in de tempels van die afgoden ten dienste, en die moesten dan heel hun leven ten dienste zijn van deze God. En hun mannelijkheid werd dus eigenlijk afgenomen. En natuurlijk, de Israëlieten die een beetje onder invloed stonden van al die vreemde religies, die hebben dat waarschijnlijk zo wat overgenomen en hun kinderen dat aangedaan voor een vreemde afgod. En God zei, niemand van zo'n mensen mag mijn tempel inkomen en dienen. Dat is redelijk, redelijk streng, hè? Discriminerend zou je denken. Maar dat was de wet. Dus je moet even denken, 800 jaar geleden. Hè? En de Israëlieten krijgen ineens te horen door een Jesaja, door een Messiaanse profetie, dat er een komende Messias gaat zijn en een nieuw verbond. En in dat nieuw verbond, hè, de vreemdelingen en de eunuchen, laat ze hun niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Ik ben een vreemdeling. Wie ben ik om in de tempel, wie ben ik om van het nieuwe verbond te mogen genieten? Amen. Halleluja. Het is Hij die ons een eeuwige naam geeft. Laten we even verder lezen. Want de eunuch krijgt fantastische beloftes. In vers 4 zegt de Heer, de eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zoon en dochters. Amen. Halleluja. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken, halleluja, en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Moest ik een eunuch zijn, een ontmande man, en ik hoor deze belofte, dan zou dat fantastisch zijn. Dan zou dat fantastisch zijn, halleluja. Ten eerste, het sticht wel hem die, even terug naar vers 4, hij die die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil en die vasthoudt aan mijn verbond. De titel van vandaag eigenlijk van mijn preek is, hou vast aan het verbond. Hou vast aan het verbond, het nieuwe verbond, niet het oude. Houd vast aan het nieuwe verbond. Halleluja. Het zegt hier, die mijn Sabbat in acht neemt. Nu, de Sabbat in het oude verbond was eigenlijk een teken dat je deel uitmaakte van dat verbond met God. Het was eigenlijk een dag dat jij opzij zette en dat je toewijdde aan de Heer in het, en niet werkte en in het geloof dat God zal voorzien. Ja? Deze dag zetten we opzij, we gaan daar niet werken, ook al is het misschien wel nodig, want we hebben geld nodig en we hebben voedsel nodig. Maar dat is eigenlijk een dag dat we opzij zetten en geven aan God en in vertrouwen dat God ons gaat voorzien in onze behoeften. Het is een dag dat we mogen rusten. Halleluja. En God laten werken in ons leven. Dat is eigenlijk het principe van de Sabbat. Wij rusten en we vertrouwen erop dat God werkt in ons leven. Amen. Nu, de Sabbat was het teken van het oude verbond. Amen. Maar vandaag de dag onder het nieuwe verbond is de Sabbat vervuld in Jezus Christus. De rustdag, amen, is niet meer een letterlijke dag, ook al is het goed dat we allemaal een rustdag moeten nemen en periodes van rust moeten nemen. Amen. We hebben het weekend, allee, prijs de Heer, 2 dagen rust, dat is beter dan 1 dag. Maar dan nog zijn we allemaal in de weer met van allerlei dingen te doen en niet te doen. Amen. Maar de rustdag vandaag, en de schrijver van Hebreeën zegt dat duidelijk, is gevonden in de Heer. In het Nieuwe Testament vinden we dat Jezus de Sabbat heeft vervuld en nu de Heilige Geest geeft aan al diegenen die rust nodig hebben. Amen. Hij is onze rust. En in Hem stoppen we met onze eigen werken van zelfrechtvaardigheid en vertrouwen op de voorzienigheid van God. Snap je? Ik zal het nog even zeggen. Zoals in het Oude Testament zij letterlijk een rustdag namen en vertrouwen, God, u gaat werken voor mij op de een of andere manier. Zo gaan wij in het Nieuwe Testament stoppen met werken, rusten, amen, vertrouwen, stoppen met onze zelfrechtvaardige werken om in de favor te komen, in de gunst te komen van God. Nee, we gaan erop vertrouwen dat Jezus werkt in mijn leven en Hij heeft het gedaan aan het kruis en ik moet in geloof vertrouwen dat God, halleluja, bij me gaat zijn. Halleluja. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk om te stoppen met je eigen ding te doen en God te laten werken in onze levens. Dank u, Jezus. Maar dus ik zeg u vandaag, zij die de Sabbat in acht nemen, ook al ben je een eunuch, ook al ben je een vreemdeling, hou vast aan het verbond en kijk naar de beloftes. Halleluja. Je krijgt iets beter. Willen we nog eens naar vers... vers 5 gaan. Het zegt, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Amen. Voor de eunuch, die geen nakomelingen kon krijgen, een nakomeling in die tijd, een zoon of een dochter, was ongeveer het allerbelangrijkste dat je kon verwezenlijken op aarde. Omdat je erfenis, je naam, werd doorgegeven doorheen je kinderen en liefst een jongen, want als het een meisje was dan, ja, dan kon uw erfenis al mee. Allee, dat was in die tijd nu eenmaal het eerstgeborene recht. En hopelijk was dat een zoon. Het is aan mij, zij hadden heel veel kinderen, want dan was de erfenis, dan was eigenlijk de familiale zekerheid gewaarborgd. Hoe meer kinderen, hoe beter, dan hebben we allemaal een sociale zekerheid. Maar de eunuchs hadden niks, met andere woorden, hun leven begon in miserie. Ze mochten al geen dienst doen in de tempel. En waarvoor leefden ze eigenlijk? Want ze konden geen nakomelingen krijgen. Dus hun erfenis kon, als ze er al een hadden, kon ze niet doorgeven. Hun naam ging sterven met hun zielig bestaan. Erg, niet waar? Maar wat zegt de Heer? Ik geef u iets beters dan nakomelingen. Prijs de naam van Jezus. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel. Uw naam gaat misschien uitsterven. Maar ik geef u beters dan uw eigen naam. Ik geef u een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En wanneer je dat hoort, dat je een nieuwe naam, dat die eunuchen een nieuwe naam krijgen. Doet dat bij iemand een belletje rinkelen in het Nieuwe Testament? Ja, moeder? Nee? Ik zit ja te knikken. In het Nieuwe Testament. Hè? In het Nieuwe Testament. Openbaringen 3. Openbaringen 3. Wat zegt Jezus tegen de zeven kerken? Hè? We spoelen ondertussen 1000 jaar verder. Hè? Van Jesaja naar Openbaringen. En Jezus zegt tegen de kerk, tegen ons. Hij zegt, zij die overwint. Hè? Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar sta ik het in de lijst, de Openbaringen? Nee? Openbaringen 3, vers 12. Oh, zijn ik die vergeten? Oké. Ik zal eventjes winnen. Wachten. Het spreekt dus over een kerk, de kerk van Philadelphia. De kerk, dat was de enige kerk die het eigenlijk goed deed. Die kreeg complimenten. Maar op het einde van elke brief naar elke kerk zegt Jezus doorheen de geest altijd wie overwint. Zij die overwinnen, zij die vasthouden. Zij die niet compromitteren. Zij die Jezus aan Jezus blijven vasthouden. En hij zegt, wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God. En de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam. Dus Jezus zegt, zij die overwinnen, zij die vasthouden. Ik maak u een zuil in mijn nieuwe tempel. Hij spreekt tegen mensen die leefden in het jaar 60 na Christus. Die stonden voor een beslissing om te kiezen voor Jezus of kiezen voor het judaïsme, het jodendom. En dan moesten ze terug naar de tempel gaan. En als ze kozen voor het jodendom, en terug naar de tempel gaan, de letterlijke tempel, dan waren ze vrij van beproeving en vervolging. Dan gingen de Romeinen hun niet vervolgen. Maar Jezus zegt, als je een keuze voor mij maakt, zij die vasthouden, laat maar staan. Zij die vasthouden, hè, maak ik een zuil in de tempel van mijn God. En het gaat niet die letterlijke tempel zijn. Hè? Die letterlijke tempel die daar staat voor jullie ogen. Want weet je wat? Die letterlijke tempel die daar staat, die gaat vernietigd worden. Die gaat vernietigd worden in 70 na Christus. Amen. Ik geef u een nieuwe naam. Halleluja. Ik geef u een nieuw Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ik geef u een nieuwe naam. Klinkt dat niet juist hetzelfde als wat Jesaja eigenlijk profeteert? Hey, ik weet niet wat dat doet met u, maar wanneer ik dat las, was dat van, wauw, mind blown. Hoe dat er allemaal te samen komt. Amen. Dus daarmee, ik zeg u vandaag, hou vast, hou vol, compromitteer niet. God zal je neerplanten in zijn nieuwe tempel. Halleluja. Het was belangrijk voor de mensen toen, het is belangrijk voor de mensen vandaag. We kunnen misschien niet te maken hebben met fysieke vervolging hier in België. Amen. Andere christenen hebben daar wel mee te maken. Maar je kan misschien te maken hebben met andere verleidingen om op te geven, om te compromitteren, om Jezus te verloochenen. Ik zeg, doe het niet. Hou vast aan het verbond en neem zijn Sabbat in ere. En daarmee hebben we het over de rust van God, de Heilige Geest in ons leven. Amen. Is het trouwens niet opvallend in Handelingen 8, als we nu toch over eunuchs spreken, hè, ontmande mannen. Is het niet opvallend dat Lucas in zijn boek van Handelingen het verhaal neerschrijft van de verlossing van de Ethiopische eunuch? Ken je dat verhaal in Handelingen 8? He, we hebben het over het Nieuw Testament. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar de weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch. Ja, we hebben het over het Nieuw Testament. He. Dit was al na de uitstorting van de Heilige Geest. Een hoge ambtenaar van de... Wat is dat hier? Van de Kandake, wat dat ook mogen betekenen. De koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. Even wachten. Hij was een eunuch. En hij is naar Jeruzalem geweest. Nu, je mocht niet de tempel binnen, want dat hebben we gelezen. Hè? Dat hebben we gelezen, dat ze daar niet binnen mochten. En de fariseers kennende, die zullen het waarschijnlijk nog veel strenger hebben gemaakt. Want zij maakten wetten op wetten op wetten. He, niet alleen eunuchen mogen niet binnen, onreine, defecte, domme mensen mogen niet binnen, verlamden mogen niet binnen, zij die hinkelen op... Als je je voet hebt omgezwikt, mogen ze zelfs niet binnen. He, dus zij maakten het zo streng. Dus deze eunuch, die komt helemaal van in Ethiopië. Ik ben er zeker van dat hij in Jeruzalem was geweest, maar tot op een zeker niveau. En niet verder. Het was een vreemdeling en het was een ontman. Twee zaken. Waarvan de wet zei, oh, nee, niet binnen. Maar, er is goed nieuws. Hij kwam terug in zijn reiswagen. En hij was wat aan het lezen? Allee, die was aan het lezen. Jesaja. Waarover dat wij het hebben? Ik heb dat nooit gezien. Toen ik dat las, want ik wist niet waarover Jesaja het had. Maar nu weet ik dat wel. Maar hij was wel iets anders aan het lezen. Maar zo, de geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. En Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Wat een mirakel. Terwijl het in zijn kerken zit, Jesaja, en door zijn striemen worden we gered. En in Filippus hoort en zegt, stop! Gij daar, ik weet wat jij aan het leven. Laat me u wat meer uitleggen. Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? Amen. Begrijpt u ook wat u leest? Waar ben ik hier? Begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordt, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Als je dan verder leest, dan gaat Filippus het evangelie uitleggen. Weet je wat ik denk dat er is gebeurd? Ik denk dat Filippus heeft gezegd, je moet niet stoppen in Jesaja 53. Want dat is hetgeen dat hem aan het lezen was. Laten we verder lezen. Jesaja 54. Laten we Jesaja 55 lezen. Laten we Jesaja 56 lezen. Zie je dat daar, wat daar staat over de eunuchen? Eunuch, dat zei jij, hè? Alhoewel, je mocht misschien niet binnen in die tempel, hè, waar dat je vandaan komt. Dat is niet erg. Er is een nieuwe tempel. Er is een nieuwe tempel, het lichaam van Christus. Amen. Waar je binnen kan komen door opnieuw geboren te worden. Uit water en uit geest. En weet je wat ze hebben gedaan als je verder leest? De Ethiopiër vroeg, hier is water. Wat verhindert mij om mij te laten dopen? En Filippus zegt, als je gelooft in de naam van Jezus, amen, laten we het doen. En ze deden het, halleluja. Dit is hoe dat je het evangelie in die tijd uitlegde. Op basis van het Oude Testament, via de Messiaanse profetieën, zoals Jesaja, wat we vandaag hebben gelezen, legde het uit. En deze eunuch, die geen kinderen kon krijgen, amen, die geen familie kon krijgen, had nu ineens een nieuwe familie. O, prijs de Heer. Prijs de Heer, prijs de Heer. Amen. En deze man werd gered. Dank u, Jezus. Laten we terug gaan naar Jesaja 56. Vers 6 en 8. Dank u, Heer. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn. Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt. Ieder die vasthoudt aan mijn verbond. Wij waren vreemdelingen, nietwaar? Wel, laten we even zien wat deze Messiaanse belofte mij kan opleveren, als ik het zo mag zeggen. Hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Oké. Kan je die woorden eventjes onthouden? Heilige berg. Vreugde. Amen. Altaar. En huis van gebed. Ja, heilige berg. Vreugde. Dank u, Jezus. Altaar. En huis van gebed. Nu, ik heb het dus straks gevraagd. Wie heeft die woorden uitgesproken van de huis van gebed? Ja, Jezus. Laten we naar Marcus 11 gaan. Weer vinden we hier iemand in het Nieuw Testament die verwijst naar Jesaja 56. En Jezus kwam in de tempel binnen, de letterlijke tempel. En hij zag dat er één markt was. Een en al business. Corruptie. Mensen verkochten duiven aan woekerprijzen. Hè? En ze probeerden winst te halen uit de zaken van God. En we denken dat daarom Jezus kwaad was. En dat was ook. En hij begon zo met zijn zweep zo. En de tafels omver werpen. En hij zegt dan in vers 17. Hij hield de omstanders voor. Hij zegt, staat er niet geschreven. Waar staat dat geschreven? Jesaja, dat we juist hebben gelezen. Mijn huis moet voor alle een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Jezus doet hier iets heel groots. Hij quoteert Jesaja 56 en 7 en zegt eigenlijk de manier waarop ze de tempel openhouden is corrupt. Sowieso was er geldcorruptie waartegen Jezus sprak. Sowieso, want hij zegt jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Maar door Jesaja te quoteren en door te zeggen het moet voor alle volken een huis van gebed te zijn, amen, brengt Jezus aan het licht dat zijn volk niet klaar was om de Messias te aanvaarden. Laat even het zinken. Omdat Jezus zegt, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Hij zegt, jullie verhinderen mensen om binnen te komen. Jullie stellen regeltjes op onregeltjes op regeltjes om mensen niet toe te laten om in de heiligheid van God te komen. Maar had Jesaja niet geprofeteerd dat er een nieuw verbond gaat komen, dat wanneer dat jullie uit de ballingschap terugkeren na 70 jaar gevangenschap in 515 voor Christus, moesten jullie dan niet de vreemdelingen en de eunuchen toelaten tot mijn tempel, maar jullie hebben het niet gedaan. Staan jullie niet allemaal te wachten op een Messias voor het nieuwe verbond in te luiden? Jullie zijn niet klaar. Jullie zijn niet klaar om mij te ontvangen. Ik ben hier om te zeggen dat ik de Messias ben, maar je hart staat niet open om mij te ontvangen. En ook niet om te doen wat Jesaja had geprofeteerd dat jullie eigenlijk hadden moeten doen. Snap je? Ze hadden het huis van God nog strenger gemaakt. Nochtans had Jesaja gezegd, God doorheen Jesaja. Amen. Dat er komt een moment. En dat moment was begonnen wanneer dat ze terug mochten komen naar Jeruzalem. Maar door het fariseïsme en de schriftgeleerden en het wetticisme die het mocht moeilijker en moeilijker maakte, zeiden ze eigenlijk in wezen, die Messias, nee, wij zullen wel zeggen. Wij zullen wel zeggen wie hier binnen mag en niet. En hier stond dan de Messias. Amen. Snap je? Dus Jezus zijn rebuke was op twee fronten. De corruptie van financieel en de spirituele corruptie. Door dat te quoteren, Jezus zei eigenlijk, ik zend die Messias, die hier mogelijk gaan maken. Jullie maken het niet mogelijk dat eunuchen en vreemdelingen binnen kunnen komen, maar ik ga het mogelijk maken. Hou vast aan het verbond. Amen. Dank u, Jezus. Jezus kwam eigenlijk om te zien in zijn tempel of er vruchten hangen aan de boom. Jezus kwam eigenlijk binnen om te checken, zijn hier vruchten aan de boom, maar hij vond er geen. En als je teruggaat in die Marcus 11, de passage daarvoor, want eigenlijk moet je helemaal vers 12 tot en met 25 lezen. Juist voor hij die tempel proper heeft gemaakt, zag hij in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. En dan ging hij naar de tempel en maakte heel de tempel proper. Die vruchten aan de boom was het symbool voor Jeruzalem, voor Israël. Die normaal vruchten hadden moeten tonen tot de ontvangst van de Messias. Maar ze hebben hem niet ontvangen, ze hebben hem eigenlijk buiten gedreven en gekruisigd. En dus Jezus zegt, nooit of te nimmer ga ik nog via een aards Jeruzalem werken. Via een letterlijke tempel. Het is niet zo dat het volk vervloekt was. Het was wel zo dat de politieke en de religieuze elite van Israël werd vervloekt. En ze zijn geoordeeld in 70 na Christus. En de tempel is gevallen. Amen. En omdat de tempel viel, was het duidelijk dat er nu een nieuwe tempel is gemaakt. Dank u, Jezus. En dan moet je verder lezen. En ik eindig met dit. Marcus 11, 20. Dus Jezus heeft de tempel proper gemaakt. Daarvoor heeft hij gezegd, nooit of te nimmer zal deze boom vruchten dragen. En dan de volgende ochtend. Deze is fantastisch. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Alsof, wat jij zegt, komt uit. Ja. En Jezus zei tegen hem, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft. Laat me eventjes teruggaan. Vers 23. Amen. Nu, wie van jullie heeft deze passage al eens gelezen en gedacht van, oh, dus we moeten gewoon vragen? Want Jezus zegt, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. En natuurlijk wordt deze vers uit zijn context genoemd. En ze zeggen van, je moet gewoon maar bidden en vragen, maar je moet het in geloof doen en je gaat het krijgen. He? En als het dan niet uitkomt, dan denk je van, maar ik heb gebeden en gevraagd en ik krijg het niet. Dan zeg je, ja, je hebt niet geloven. Je hebt het niet in geloof gedaan. Dus je moet dit en dat doen en je moet dit en dat extra doen. En misschien moeten we wat meer geld geven, je moet geloven. Alsof, ja, hoe doe je meer geloof? Ik weet niet, bid en ik vraag toch en ik krijg het niet. Daar gaat het in deze passage niet om. Je moet deze passage in relatie brengen met hetgeen dat Jezus heeft gedaan met die boom. En daarna heeft gedaan in de tempel. Ja? Ik ga sommigen bevrijden, want sommigen denken hier over een bepaalde gedachtwijze van spreken tegen een berg. En de berg moet opzij gaan en de berg is dat zijn uw problemen. En de berg zijn die ambetante mensen in uw leven. Hè? En zo wordt dat uitgelegd en je moet maar spreken tegen de berg. En dan beginnen we allemaal te zeggen, ik spreek niet tegen mijn ziekte en ik spreek tegen de financiële onzekerheid. En ik spreek tegen dat en we doen dat allemaal en we hopen dan dat die berg in de zee gaat. En je wordt moe, want je ziet dat het niet altijd werkt. Het is geen magische formule. Waarover heeft Jezus het? Ik zal het zeggen waarover dat hij het heeft. Ik verzeker u, als iemand tegen die berg zegt. Welke berg? Waar stond hij? Van waar kwam hij? Waar staat Jeruzalem op? Jeruzalem staat op een berg. De tempel stond op een berg. Jezus had juist de boom verdord. Hij had juist gezegd, dat systeem, dat oude systeem, is gedaan, daar komen geen vruchten meer, dat is verdord. Die berg waarop Jeruzalem stond, de berg waarop de tempel stond, gaat geworpen worden in de zee. De zee betekent de heidenen, de zee betekent oordeel. Dat kunnen we terugvinden in het boek van Openbaringen. Het boek van Openbaringen zag Johannes in een visioen een brandende berg in de zee worden geworpen. Dat was Jeruzalem dat in vuur stond, dat in de zee werd geworpen, dat de heidenen zijn. Dus Jezus zegt, laat me even teruggaan. Kom van je plaats en stort je in zee. Hij was tegen zijn apostelen aan het zeggen. Mannen, je moet geloven dat hetgeen dat je daar ziet, die tempel, Jeruzalem, dat gaat verdwijnen. Ik heb iets nieuws. Ik heb een nieuwe berg. Ik heb een nieuw Jeruzalem. Ik heb een nieuwe tempel. Je moet geloven, ook al gaat het daar nog even staan. Het gaat er nog 40 jaar staan. En je gaat verleid worden om er terug te keren. En je gaat vervolgd worden door die mensen. Amen. Maar je moet geloven dat als je zegt, kom van die plaats en werk, geloof dat je het al ontvangen hebt. Het is reeds declared. Het is reeds opgeëist in de geest dat het oordeel gaat uitkomen. Snap je? Dit gaat niet over, ik heb een nieuwe auto nodig en ik moet bidden. Heer, geef me een nieuwe auto en ik geloof dat ik het ga ontvangen en ik ga het krijgen. Het heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken met geloof dat er oordeel gaat komen over die stad en blijf niet verbonden met de oude berg, blijf niet verbonden met de oude tempel, maar er is een nieuwe tempel en er is een nieuwe berg. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. De leerlingen moesten niet bang zijn om oordeel uit te spreken over aard Jeruzalem. Ze moesten niet bang zijn om dat te declaren. Om dat uit te spreken. En dat is wat ze ook hebben gedaan. Hè? Want ze werden vervolgd, weten nog in onze studie over handelingen, dat ze werden geslagen en zo. En dat ze zei, jij mag niet meer in de naam van Jezus prediken. Ze hadden kunnen zeggen, van, oké, want oh ja, het is de tempel. Oh ja, het is Jeruzalem. Nee, Jezus zegt, die heilige, die berg daar in de zee. En ze zei, we moeten God gehoorzamen en niet mens. Amen. Bekeer jullie allemaal dat er tijden mogen komen van verfrissing. Want het oordeel van God staat aan de deur. Dat is wat zij aan het verkondigen waren. Amen. Nu pas op, dat heeft 40 jaar geduurd. Hè? Dat is niet makkelijk. Hè? Stel voor, jij zit de hele tijd maar oordeel en bekeert u en je ziet niks gebeuren. En zij wisten niet wanneer het ging gebeuren. Zij wisten niet wanneer die tempel wegging. Om duur krijgen wel wat twijfels. Om duur beginnen wel wat te twijfelen. Zijn ik hier wel juist aan het zeggen? Die tempel staat er nog altijd. Allee God, hoe lang moet dat nog duren? 40 jaar is lang, hè? Het is aan mij dat Jezus zegt, blijf vasthouden. Geloof dat het zal gebeuren. Amen. En het zal gebeuren. En dan zegt hij, voegt hij eraan toe, in het laatste. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft. Ja, je moet het oordeel blijven uitspreken, maar laat je hart niet bitter geraken, omwille van omstandigheden. Laat je hart niet zo bitter zijn dat je zegt van, Heere, laat die Joden, laat deze tempel nu meteen met een bliksem kapot gemaakt worden. Amen. Ja, je zou zo wel worden, hè? Als je weet, er komt een oordeel, maar je ziet het niet direct gebeuren, word je kwaad, een beetje twijfelachtig en je kan bitterheid in je hart krijgen. Dan moet je zeggen, vergeef hun Vader, want ze weten niet wat ze doen. En dat is wat, hoe noemt hem onze eerste martelaar heeft gezegd? Hoe noemt hem weer? Stefanus. Vergeef hun Vader, ze weten niet wat ze doen. Halleluja, halleluja. Broer Jo, kan je komen helpen? Hebreeën 12, 22. Jesaja zegt, hem breng ik naar mijn heilige berg. Wat zegt het Nieuwe Testament? U staat voor de stad van de, het hemelse en voor duizenden engelen. Die in, wat zei Jesaja weer dat je kreeg? Nieuwe berg, vreugde, huis van gebed. Amen. De samenkomst, halleluja. Van de heilige, halleluja, is een samenkomst, niet alleen van ons, maar duizenden engelen. Halleluja, die in vreugde bijeen zijn. Zegt Jezus niet, als er één mens zich bekeert, halleluja, is er vreugde in de hemel? Amen. Halleluja, en de engelen beginnen samen te zingen. Nu, ik weet niet hoe dat zich afspeelt in de hemelse sfeer, amen. Maar ik geloof dat telkens wanneer dat er mensen samenkomen, in geest en in waarheid, en zij aanbidden de Heer, met pure motieven, zij die vasthouden aan de Sabbat en het verbond, en dan heb ik het spiritueel natuurlijk, amen, dan is er vreugde. Dank u, Jezus. Onze samenkomsten, wanneer jij, ook al ben je alleen zelfs, halleluja, moeten zijn, want de vreugde van de Heer is mijn kracht. Dank u, Vader. Ik voel het niet altijd, maar verlossing, van mijn zonde heeft me vreugde gebracht. Dank u, Vader. Jezus kwam langs in de tempel, in zijn huis. Hij kwam daar langs om te zien of er vruchten waren. Maar er waren er geen. Ik denk dat Jezus af en toe ook eens passeert in zijn nieuw huis. In zijn nieuwe Sionsberg. In zijn nieuwe stad. In zijn hemels Jeruzalem. En hij wil zien, zijn er vruchten? Die doorheen de geest worden gegeven. Zijn er vruchten? Want de vruchten van de geest is de bedoeling dat wanneer je de geest ontvangt. En je neemt die Sabbat in acht. Wil je met andere woorden? Je stopt met zelfrechtvaardigheid en je laat God u transformeren. En je luistert naar zijn woord. Amen. En dan komen er vruchten. En de Heere passeert in zijn nieuwe Jeruzalem. Halleluja. En hij zegt, hou vast aan het nieuwe verbond. Halleluja. Een goede boom brengt goede vruchten bij. Wel, ik heb goede nieuws. Jezus is de goede boom. Als jij je fundament hebt gemaakt op Jezus, dan moeten er goede vruchten uit voortkomen. Als dat niet is, dan moet je eens terug gaan kijken. Ben ik wel aan het bouwen op het juiste fundament? Amen. Laten we allemaal eens staan. Ben ik wel aan het bouwen op het juiste? Ben ik wel het juiste water aan het geven? Aan het juiste zaadje? Is het wel de juiste boom waaraan vruchten hangen? Halleluja. Is het alleen maar iets dat ik verwacht van God om te doen voor mij? Of kom ik voor de Heere omwille van wie Hij is? Is het omdat Hij van alles kan fixen in mijn leven? Of is het gewoon omdat Hij goed is voor mij? Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Thank you, Lord.